Goed, we waren bij vervolgens werd zij meer omhoog getrokken naar, dat wil zeggen naar de mond. Daar werd haar op zodanige wijze een kus gegeven dat zij geheel opgenomen werd in de zoete godheid. En daar verloor zij zichzelf geheel en al. Van binnen en van buiten, zodat zij met Sint Paulus zei: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Welke bladzijde zit die?
Ja.
Oh, welke bladzijde hier bovenaan? Oké, ja, ja.
Ik heb het in iets grotere letter uitgeprint.
Ja, oké.
Daardoor dat ik... Maar we hadden die tekst al gelezen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daardoor kon zij de menselijke werkingen niet meer kennen, zoals die bestonden in het kwade of in het goede, maar zag zij alles in God. Dus bezig zijn met de mensen, dus wat ik doe, wat anderen doen, alles zien in God. Dus God handelt. God werkt in alles, in ieder mens, in ons. Dus zij heeft alleen maar oog voor God die aan het werk is. En hoe je dan het werk... Dus kijk, het probleem bij al dit soort teksten is dat wij... En dat is op zich wel weer het leuke met dit soort oude teksten. Wij vullen het allemaal met onze woorden in. En met onze begrippen. En je moet voortdurend... bij ieder woord moet je denken dat je niet weet wat er staat. En dan schouw je het bij werken, denk dat het werken is... Maar ik vertaal meestal werken en ik zou ook weer handelen kunnen doen, maar dan loop je nog meer gevaar dat je dus dan doe ik werking, werk. Ik probeer het ook de taal zoveel mogelijk open te houden. Maar ja, goed, het probleem is dat je ook dan slipt het alweer dicht. Dus taal open houden. Maar ja, dat is hetzelfde als je de schrift leest. Hou je de schrift lezen, dan denk je dat het gaat over Mozes en Elia en noem maar op, dan en dat zijn het allemaal historische verhalen. Terwijl ieder verhaal gaat over mij, gaat over u. Je moet er permanent, moet je de schrift lezen als het een verhaal over jou is. En dat is de kunst, om steeds maar weer die stap te durven zetten. Want het is veel veiliger als het alleen maar over hun gaat toe.
Ja.
Nou, de fariseeën heb je geen last van. Maar het fariseïsme in jezelf. Ja, daarom. Dat is geen kunst. Maar ons. Zoals gezegd werd zij bekeerd. Dat wil zeggen gewond door die liefdespijl. Op de dag die volgt op het feest van Sint Benedictus. Vervolgens. Op het volgende feest, namelijk de Annunciatie, dus Maria boodschap 25 maart, stortte haar lief het verlangen naar de heilige communie in haar. Dit verlangen ontbrak haar nooit gedurende haar hele verdere leven. Nu krijgen we een gedeelte waarin ze eten niet gaat tijdens de vaste en de advent. Maar goed, dat lijkt weer op het verhaal van Lidwina van Schiedam, heb je precies hetzelfde. Dus die, terwijl wij lezen al dat soort verhalen, kijk, het zijn allemaal ja, symbolische verhalen. Het zijn symbolische verhalen en de historische betekenis is niet van belang. Dus je moet even voortdurend kijken van waar gaat het echt over. Maar dat is hetzelfde met de genezingen van Christus, wanneer die mensen genezen, etc. Je moet van wat gebeurt er nou precies. Maar het makkelijkste is het plat te lezen, van dat gebeurde er dus, ja. Maar goed, dan krijg je onmiddellijk de vraag te houden, dus een of andere ramp gebeurt van, had God dat niet beter kunnen regelen? Nou ja, allemaal dat soort onzin. Nou, ben ik de vraag weer kwijt die net iemand aan mij stelde. Dan denk ik, dan komt er ook wel weer terug, denk ik. Maar goed, ik ben het even... Er werd mondelinge vragen aan mij gesteld, maar dan denk ik niet meer wie dat was. Nou, hij komt wel terug.
Als het lichaam wat op zal staan.
Het lichaam.
In de geloofsbelijdenis staat.
Oh, de opstanding van de doden. Of ja. de opstanding van het lichaam. Daar komt eigenlijk nog wel terug in de tekst. Dus dat is veel leuker als de tekst zelf. Ja. Ja, dus dan bij dat feest, hè, dan stortte haar lief het verlangen van de heilige communie. Dus dat is ook dus die helemaal, dus die tekst van Augustinus van we eten het lichaam en bloed van, we eten en drinken het lichaam en bloed van Christus, maar wij worden opgenomen in het lichaam en bloed van Christus. Haar zoete lief beschikte alle dingen zo goed dat haar de communie werd gegeven, zonder dat zij daarvoor zorgde. En zo ondervond zij altijd dat via de ene weg of de andere haar deze heilige communie werd aangeboden. Kijk, in die tijd, dat is natuurlijk bij Ludwina van Schiedam ook, dus dus tegenwoordig kunnen mensen bij wijze van spreken elke dag de communie gaan. Dat was in die tijd, was het al mooi als je dat twee keer per jaar mocht. Dus dat is allemaal veel. Maar in feite bij haar is ook het grappige dus dat haar gegeven wordt. Hoe blijft verder onhelder. Op een keer toen zij de communie was gegaan, kwam er zoveel geur en zoetheid over haar, dat het haar leek in het paradijs te zijn. Zij keerde zich echter nederig tot haar lief en zei, o lief, wil jij me soms tot jou trekken door deze smaak? Ik voor mij wil geen enkele, want dat is een middel. Dus zij alles wat toch weer de verleiding geeft, dat wij er weer tussen gaan zitten. Dus het is middel, met middel, zonder middel. Dat kom je bij Rusbroek ook. Dus met middel is toch weer van, ja, dat is weer de geschapen werkelijkheid die er tussen gaat zitten. Dus de smaak, de geur, hoe mooi het ook is. Dus dat is het gevaar natuurlijk ook van een zogenaamde mystieke ervaring. Dus een mystieke ervaring geeft toch weer het gevoel van, hé, het draait dus blijkbaar om mij. Dus gisteren werd ik opgebeld door een journalist voor volzin, geloof ik. Nou, die beginnen dan gelijk mystieke ervaringen. En dan zeg ik, ja, een mystieke weg. Ervaringen, ervaringen zijn, is dan weer iets van mij, mijn ervaring. God is met mij bezig. Ja, ik snap daar niks van. En of ik het nou voel of niet voel, dat is volledig bijkomstig. Ik ga ook bij haar zien dat de gevoelens ook verdwijnen. Dus alles wat er tussen kan zitten, wat toch weer de aandacht van God afleidt en naar mijzelf trekt. Dus zo gauw ik dus met mijzelf bezig ben in plaats van met God.
Als je toch een ervaring krijgt, dan krijg je dat gewoon toch cadeau. Ja. Die ervaring krijg je toch niet zomaar.
Nee, maar ja, zij zegt eigenlijk van, wil jij me soms tot jou trekken door deze smaak? Ik voor mij wil geen enkele smaak, want dat is een middel. Dus ze vraagt eigenlijk van, breng mij niet in verleiding te denken dat dat het is. Dat je het krijgt is fantastisch,
ja.
Maar ga niet denken dat dat het is.
Okay.
Nou, ik zal het nog simpeler vertellen. Je wordt 's morgens wakker en je zegt, fantastisch, ik leef nog. Nou, dat is een hele mooie ervaring, dat is mooi. Maar zo gauw je gaat denken dat het jouw leven is, dus dat jij leeft, ben je al weg bij wat er eigenlijk gebeurt. Dus namelijk dat het leven van God, het zijn van God door jou heen stroomt.
Als je toch een mystieke ervaring krijgt, mag dat toch iets zijn waar je gewoon heel dankbaar voor kan zijn?
Ja, en toch. Er ligt dat boek van Carine Philipsen op de boekentafel daar.
Heeft ze net gekocht?
Oh, nou, ja, dat zit op, maar goed, bijvoorbeeld aan Carine Philipsen zeg, blijf ik toch voortdurend de vraag stellen, gaat het nou om Carine Philipsen of gaat het om God? Nou, zo gauw het een eigen project wordt, en dat wordt het onmiddellijk, zo gauw je namelijk dat, zo gauw je een boek publiceert, dan lijkt het net toch dat het, jouw boek is. Ja, het is niet van haar, het is haar tekst niet, maar zo gauw het op tafel ligt, dan lijkt het toch weer om haar te gaan. Dus de verleiding, de verlokking, dat het toch weer, dat jij weer in het middelpunt schuift, terwijl alleen God in het middelpunt moet zijn.
Ja. Die net gezegd, met de totale ontkenning van ik weet het niet. Ik weet het niet. En wie is het dan die dat niet weet? Ja, dat is dan een ander verhaal natuurlijk. Maar ik weet het gewoon niet.
Nee, dus
dat het maar zijn zoals het is.
Ja, dus wij weten het ook niet. Wij weten het niet. Dus we praten over een mystieke ervaring en we doen net alsof we snappen wat het is. We praten van God en we denken net dat we weten wat dat woordje betekent. En we staan voortdurend met lege handen. Maar durven we die lege handen uit te houden of maken we er toch weer een eigen project van? Het gevaar van mystiek is levensgroot. Iemand begin 17e eeuw die zei ooit van Heer, bescherm ons voor heiligen. Dus bescherm ons mensen die denken dat ze heilig zijn.
Inclusief Jezus.
Maar je kan iemand natuurlijk zelf dat uit jouw zijn heilig zien.
Ja, nou ja, kijk, het is voortdurend de ja, toch ook inclusief Jezus. Want Jezus Christus is het, je zou kunnen zeggen het open raam waardoor je naar God kijkt. Dus Jezus in zijn totale geconcentreerdheid op zijn Vader. En helemaal leven vanuit zijn Vader. Daarom zegt hij ook, wie naar mij luistert, luistert naar de Vader. Dus hij op geen enkele manier schuift hij ertussen.
Maar ik ben de weg, de waarheid en het leven en de liefde.
Ja, nee, maar dat is precies de weg. Een weg moet je overheen lopen.
Maar ik ben niet zo'n ik ben.
Ja, dat is de Godsnaam. Ik ben. Jawee, of wezen, of hoe je het verder ook vertaalt.
Ja.
Kijk, het probleem met alles wat middel is, wat verwijst. Dus Jezus in zijn menselijkheid is middel. En tegelijkertijd is hij zonder middel. Dus hij wat hij doet is ons totaal op zijn Vader richten. Wat Dag Hammarskjöld hij is doorschijnend noemt.
Ja.
En Jan van Kuijzen, kijk, een ruit die echt een fantastisch goede ruit, zie je niet.
Die is er wel.
En zo gauw je hem gaat zien, betekent het dat hij toch niet goed geslepen is, dat hij vuil is, dat er iets aan mankeert.
Prachtige beeldspraak.
Dus die is totaal onzichtbaar. Een echte heilige, die zie je niet, valt niet op. Die praat er uiteraard niet over. Die praat op zijn hoogst over de heiligheid van God. Nou, dus het gevaar van zogenaamde mystieke ervaringen is, dus dat je denkt van God, er is mij iets moois overkomen, moet ik anderen over vertellen. En voor je het weet is het een eigen project. Dus daarom dan hoor ik het tegen dat ik dan aan Carine Philipsen de lastige vraag blijf stellen. Gaat het nou om Carine Philipsen of gaat het om God? En dan zegt zij, ja, het gaat alleen om God. Ja, maar is het toch niet het gevaar dat het toch stiekem over Carine Philipsen gaat? Nou, die ook aan de mystieken moet je die vraag permanent blijven stellen. Kijk, als een dominee een hele goede preek gehouden heeft, dan hebben de mensen gehoord hoe ze door God aangesproken werden. Maar voor je het weet, vraagt die dominee zich af of hij wel een goede preek gehouden heeft. Nou, dus hoe blijf je in pure doorschijnendheid, in jouw gerichtheid op God, anderen meetrekken in die gerichtheid op God?
Dat lukt toch niet?
Nee, dus ons, wij zijn weerstand. Voor je het weet kruipt dat ik er toch weer tussen. Nou, het mooie is, dat is die tekst van haar, dat ook in onze zogenaamde zondigheid, in onze armzaligheid, trekt hij ons mee in zijn beweging. Beweging, nou ja, goed, hoe je het ook verder noemt, maar in die dynamiek van het goddelijk leven trekt hij ons mee. En de enige vraag is of wij ons mee laten nemen in die beweging, die dynamiek, in die liefde. Hij alleen is liefde. Zij zei dit omdat vanaf het begin van haar bekering de innerlijke vereniging met God haar lief zo groot was. Daarom is het omdat ze zo met God verenigd is, dat ze alles wat nog een middel is, dat is die smaak, die moet er niet... Smaak is mooi, maar o wee als die iets wordt. Zo gauw het iets is. Dus die totaal op God gericht zijn. En zij bleef daar zozeer voldaan over, dat ze hem de genade vroeg, dat hij haar nooit meer enig visioen zou willen toestaan. Nog een ander uiterlijk verschijnsel. Zodat zij niet wandelde door geloof, maar door ware ervaring van het hart. Dus het gevaar is dus dat de ervaring van het hart is dus iets wat van mij is, dat het in de plaats komt van dat blinde geloof. Dus iedere keer schuiven we er zelf weer tussen. Kijk, een kerkgebouw is een fantastisch mooi gebouw. Maar dien nergens toe.
Leg uit.
Ja. Dient nergens toe. Want ja, God is overal. Maar voor je het weet, wordt het kerkgebouw ons project. En de viering wordt ons project, et cetera. Maar troost u ook, vandaag, dat dient allemaal nergens toe. Vervolgens, enige tijd na haar bekering, sprak haar lief innerlijk tot haar en zei dat hij wilde dat zij in de vaste tijd met hem zou doorbrengen in de woestijn. En het was toen het feest van de Annunciatie van de Madonna, dus 25 maart. Dus Christus spreekt tot haar, kom met mij mee naar de woestijn, waarin hij 40 dagen zonder voedsel was, althans zo zegt het evangelie. En zo begon het dat zij niet kon eten en zonder lichamelijk voedsel bleef tot aan Pasen, vergelijkbaar weer met Lidwina van Schiedam. Na de 3 dagen van het feest, dus feest van de Maria Boodschap, waarin haar lief haar de genade schonk dat zij kon eten. Dus kunnen eten is een genade. Terwijl wij denken dat het andersom is. Zij 3 dagen kon ze rustig eten. Kon zij vervolgens niet meer eten. Gedurende zoveel dagen tot de vaste tijd voltooid was, dus 40 dagen lang. Toen de 40 dagen die geteld worden voor Pasen voltooid waren, at zij zoals de anderen, zonder enige weerstand van haar maag. Nou, dat is op zich een heel mooi verhaal. Ja, dat wordt wel de heilige anorexia genoemd, dus dat zie je wel vaker in de geschiedenis. Dus het is zo, ja, dat God jou, dat Christus jouw eten en drinken is. Dat ook het lichaam, dus dan komen we al bij die verrijzenis van het lichaam. Dus het lichaam gaat mee met iets wat niet des lichaams is. Namelijk niet eten en drinken, dat is je lichaam wil eten en drinken. Dus ja, deze omstandigheid van niet kunnen eten betekende in het begin een grote pijnlijke prikkel voor haar. Omdat zij niet de reden wist en omdat zij bang was bedrogen te worden. Dus ze houdt het eten niet in haar maag. En ze kent de reden niet van ja, goed. Christus heeft dan wel uitgenodigd om met hem in de woestijn door te brengen, maar ja, niet kunnen eten. En het gevaar dat het dus iets psychisch wordt, dat je bedrogen wordt. Zij dwong zichzelf echter om te eten. En het leek haar dat de natuur dit vereiste. Maar zo gauw zij het voedsel in haar maag had, gooide zij het weer naar buiten en kon het niet in zich houden. Ook al probeerde zij door deze prikkel meer te eten, toch gooide zij het altijd naar buiten. Vervolgens, tijdens de daaropvolgende advent, deed zij hetzelfde. En altijd ging zij met anderen aan tafel en probeerde zij te eten zonder dit te kunnen. Als zij zichzelf dwong, at zij iets. Gooide zij het naar buiten en kon zij het op geen enkele wijze in zich houden, zodat haarzelf en de andere huisgenoten het een verbazingwekkend gebeuren leek. Dus het is iets, ze begrijpt het zelf niet, anderen begrijpen wat is dat nou? Waarom kun je nou in godsnaam niet normaal eten? En Lidwina van Schiedam ziet zelf, er zijn wel meer van dit soort mensen die blijkbaar zo, ja, helemaal in Christus verdronken zijn en met hem meeleven, de vaste, dat zelfs eten niet gaat. Om alles uit te proberen opdat zij kon eten, kreeg zij een keer van haar biechtvader de opdracht dat zij moest eten. Zij gehoorzaamde vol blijdschap, zo van, nou, dat is het opgelost, dan moet ik het van mijn biechtvader en dan zal het ook wel gaan. En zij dwong zichzelf, naarmate het haar mogelijk was. En ze at een beetje met grote pijn. Toen zij gegeten had, werd zij gedwongen om alles weer naar buiten te gooien. En haar overkwam zo'n toeval dat ze op het punt stond te sterven. Ja, het is moeilijk te vertalen, een accident, een ongeluk, een complicatie meestal. Misschien dat je, dus het is een soort, dus, zij dwingt zichzelf, omdat haar biechtvader zegt, ja, je moet toch eten. Dus dan doet ze haar uiterste best, eet. Maar ze stikt er bijna in. Ja, ja. Toen haar biechtvader dit gezien had, zei hij nooit meer dat zij moest eten. Dus hij gaf de moed op dat hij haar nog zou zeggen dat ze moest eten. Zij bracht 23 keer de vaste door zonder te eten. En even zoveel keer de advent. 23 jaar lang kon zij doen de vaste en in de advent niet eten. In die tijd at zij niets wat in haar maag bleef. Alleen dronk zij soms iets dat binnenbleef. Ik geloof dat de grote hitte die in dit hart was, dat voortdurend ontbrandde, dus de hitte die voortdurend ontbrandde aan het goddelijk liefdesvuur, dat die hitte datgene verslond wat zij dronk. Dus ze drinkt wel, Maar door die hitte van dat vuur van die goddelijke liefde die in haar brandt, ja, verdwijnt dat vocht als water voor de zon. Zoals een vurige steen dat doet wanneer men er water op gooit. Dat is een steen die brandend heet is. Als je er een beetje water op gooit, vloep, dat is meteen weg. Om te drinken nam zij een beker, vulde die met water, azijn en gestampt zout. En zo gemengd dronk zij dit. Iets ongewoons en wonderbaarlijks. Want geen maag is zo gezond dat zij zo'n drank zonder te eten kan verdragen. Als ze niet periodisch niet eten kan. Ze zei echter dat de onmetelijke zoetheid die zij ook in haar maag voelde, dus die zoetheid van God, die zij in haar maag voelde, zo groot was, omdat deze voortkwam uit die zoetheid welke zich in haar ontvlamde hart bevond. Zodat het drinken van deze zo bittere drank haar verfrissing leek te geven aan haar menselijke natuur. Dus ze drinkt dan ja, iets wat niet gaat, normaal gesproken, maar in feite. Dus eigenlijk, dus ook haar lichaam ontspoort. Haar lichaam wordt meegetrokken in een beweging van helemaal alleen maar van God zijn. Nou, dan komen we dus al in de richting van wat we met verrijzenis bedoelen. Dus dat lichaam dat niet meer, dus ja, een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat mee gaat doen, ja, in dat liefst van Gods liefde. Ja, nou ja, het is niet meer wat wij normaal noemen. Dat is inderdaad waar, maar ja, wat is normaal? Wat is normaal? Kijk, de psychiaters, die zullen daar natuurlijk, ja. Nou, er was ooit een keer een vrouw in een psychiatrisch ziekenhuis in Nijmegen. En een pastor daar, die vertelde mij dat zij... Dat zij geloofde in Christus te zijn of God te zijn. En nou, dus ik dacht van God, dat is leuk. Dan ga ik een keer met haar praten en dan maken we daar een filmpje van. Want ik wil gewoon eens van ja, wat is dat nou dat jij... Nou, zo'n boek van de drie Christussen, drie mensen die alle drie dachten dat ze God of Christus waren, die ze dan in een psychiatrische afdeling bij elkaar plaatsen om te kijken wat gebeurt er nou eens. Als er een concurrent is die ook zegt dat. Goed, maar die vrouw, die psychiaters, die hadden een soort deal met haar gesloten dat zij mocht dan blijven geloven dat ze God was, op voorwaarde dat ze zou eten. Maar omdat ik dus met haar wilde praten over haar ideeën dat ze God was, waren die psychiaters bang dat daardoor ze weer op zou houden met eten. Nou, het resultaat daarvan was dat ze hadden afgesproken dat ze op een bepaalde dag zou erheen gaan, zou een gesprek hebben. Maar zij was zelf zo bang dat ik dat waanbeeld dat zij God was van haar zou afnemen. Dus dat ze vervolgens zei nee, dat ze toch dat gesprek niet wilden.
Ze wilden graag God blijven.
Ze wilden graag God blijven. Dus de menselijke natuur die er toch weer tussen kruipt. Dus ja, ook hier wat hier gebeurt, ja, is dat nou, is dat ziekelijk? Is dat psychiatrisch? En zo zie je in de middeleeuwen zie je veel van dit soort verhalen die aan ons heel vreemd lijken. Maar ja, de vraag is of er in onze tijd niet ook heel veel dingen gebeuren die net zo vreemd zijn. Maar u wil wel vragen.
Ja, is er wel bekend hoe je dit praktisch moet zien? Had zij in de ouderlijk huis een kamertje? Want in de tegenwoordige tijd was je al lang opgenomen inderdaad.
Ja.
Als jij met de tong op de grond zit en alleen... Dit soort ervaringen heb. Hoe ging dat vroeger?
Kun je de vraag herhalen,
ja? Ja, dus...
Het resultaat
Dus de vraag is van hoe kon dat in die tijd, dat er dus dingen gebeurden waarvan wij nu onmiddellijk de politie zouden waarschuwen of 112 zouden waarschuwen en dat iemand onmiddellijk opgenomen zou worden. Nou, de eerste plaats. Ja, wij hebben natuurlijk nog strikter een beeld van wat normaal is en wat niet normaal is. In die tijd was men daar iets ruimhartiger in. Dus bij ons is de rationaliteit, dus het moet allemaal kloppen volgens het boekje. Dus je moet gezond verstand hebben. Maar als Jezus nu zou rondlopen, zat hij ook al lang in de psychiatrie. Dus die onvoorwaardelijke liefde van God. Dus God is knatergek. Echt knatergek. God bemint ons zomaar op goed geluk. En hij neemt niemand eerst een toelatingsexamen af om te kijken of je er wel iets goeds mee doet met die liefde van hem. Hij bemint ons.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar, zij was in haar
oude
huis toen
het allemaal begon. Nee, ze is getrouwd. Ze runt het ziekenhuis. Ze runt het ziekenhuis tegelijkertijd ook nog.
Dat dit allemaal gebeurde.
Ja. Ja.
Omdat die bieg, dat toen was ze 13, hè?
Nee, dan is ze al getrouwd. Dus dat is... Nee, dan is ze al...
Die man vond dat ook goed. Die man had dat.
Ja, die man is een gegeven moment. Nou ja, dus staat hier dus ook. Dus iedereen in huis, die eet mee. En zij ging gewoon braaf aan tafel zitten. Ze doet haar best om toch te eten. Het lukt allemaal niet. Dus het is inderdaad, het lijkt op anorexia. Het lijkt op anorexia. Maar haar, u heeft gelijk, wij zijn minder verdraagzaam. In dit soort ervaringen die niet kunnen.
Dat was de rijkdom ongeveer van die tijd.
Ja. Maar ook nu, wij kunnen God gelukkig niet regelen. Maar inderdaad, dus het probleem is wel dat. Maar je ziet nu in de psychiatrie alweer een soort bekering. Dat er is een tijd geweest dat alles wat niet normaal was, was niet normaal, punt. Terwijl er nu alweer ietsje meer opening, althans bij een aantal psychiaters alweer iets meer opening is om ook dit soort dingen serieus te nemen. Als iets wat niet per se een psychose heeft, zeg maar, of anorexia is, et cetera. Dus het kijken van wat is er nou echt aan de hand. Nou kijk, hier door deze tekst zien we ook wat er aan de hand is. Dus omdat zij zo overstroomd werd door die zoetheid van God, zoek zij, en dat is heel verstandig, zoek zij naar iets te drinken wat enige verfrissing geeft aan dat, ja, het is te gek. Wanneer God met ons aan de gang is, is het altijd te gek. Kijk, bij ons sluipt er onmiddellijk het gezonde verstand tussen. Het gezonde verstand. Maar God heeft geen gezond verstand. God bemint. En juist dit soort mensen ontregelen. Ontregelen. Ja. Ja, dus die zorgen dat al dat alles wat zogenaamd normaal lijkt, dat je je gaat afvragen van, is dat wel normaal? En wij vinden het normaal, En de dokter zegt dat het ook hoort, dat je elke dag voldoende moet eten, voldoende moet drinken, voldoende vocht naar binnen moet krijgen, etc. Nou, dat is normaal. Maar het kan zijn dat de liefde tot God, dat meegetrokken worden in die manier van liefhebben van God, meegetrokken worden in die onvoorwaardelijkheid van God, dat maakt dat jouw lichaam anders functioneert. Nou zitten we weer bij de verrijzenis. Dus wij denken dat het lichaam hoort zo te functioneren, want de dokter zegt dat het zo moet. Nou, blijkbaar kan het lichaam ook op hele andere manieren functioneren. Dus het ontregelt ons schema.
Nou, je ziet toch ook dat de hoeveelheid slaap die bijvoorbeeld mensen nodig hebben, ongelooflijk verschillend kan zijn.
Ja.
De ene heeft 7, 8 uur per nacht, de andere 1 of 2 uur.
Ja, dus de slaap. Dus de ja. Nou, dat zie je ook bij dit soort mensen, dus dat. Ja. Terwijl wij denken, je hebt 8 uur slaap nodig. Nou, dat is ook goed als je 8 uur slaapt. Maar er zijn dus, dit kan ook best zijn, dus als je zo met God bezig bent dat je misschien maar 1 uur of 2 uur nodig hebt. En daar heeft de dokter niks over te zeggen. Of de psychiater of de et cetera. Dus de kunst is ook voor een arts, voor een psychiater, et cetera. De kunst is om ook te kijken naar dat psychische leven of naar het fysieke leven van mensen en daarin mee te nemen hoe moeilijk dat ook is om binnen de logica van de geneeskunst of binnen de logica van de psychiatrie om dat te erkennen, om daar een plaats in te ruimen ook voor het ook wel anders kan, omdat mensen zo vanuit God leven. Kijk, en wij stellen geen vraag bij dat Jezus 40 dagen in de woestijn was en dat hij dus niet at. Ja. Dat had hij nu niet moeten lappen. Want dan hadden wij 112 gebeld. Maar ja, omdat het verhaal van Jezus in het evangelie is, dan slikken we dat. Maar ja, kijk dat Petrus over het water.
En hij had een goddelijke natuur, hè?
Ja, ja, maar en dat stukje mens dan?
Nee,
die
is er ook.
Ja, nou ja, goed. En dat is wel direct dat deel. Dus zij zal spreken over dat deel, dat die menselijke natuur. Maar als Petrus in de boot zit en Jezus over het water ziet lopen, dan stapt hij de boot uit. En als hij zijn ogen gericht houdt op Jezus, loopt hij over het water. Maar zo gauw die gaat twijfelen, van houdt dat water mij wel, gaat die kopje onder. Nou, dat beroemde verhaal van de Scala Paradisi, dat is ook zo'n middeleeuwse tekst, maar wat je in het oosters christendom, waar is dat beeld. Dus die ladder die naar de hemel gaat, en bovenaan die ladder staat Christus. En dat zie je soms ook op muren afgebeeld bij kloosters. Dus als iemand zijn ogen strak op Christus houdt, loopt hij zonder enig probleem die ladder op en komt hij heel boven. Zo gauw iemand zich gaat afvragen van Is het toch niet gevaarlijk? Is dit wel veilig? Hoe zit het met mij? Zo gauw hij dat zich gaat afvragen, dan kukkelt hij van die ladder af. En wordt hij door de duivels opgevangen. En dat zie je dan op die afbeeldingen, dat die duivels vol hartelust, die domkoppen die aan zichzelf denken, opvangen. Dus die totale gerichtheid op God alleen. En wij zeggen toch in het geloof dat het daarom gaat. Die totale gerichtheid op God, op Christus. Ja, dus als die totale gerichtheid er is, ja, dan heeft ook het lichaam daar consequenties van. Nou ja, goed, dan slaap je niet of dan eet je niet of wat, en wat dan nog? Want ook je lichaam viert mee dat feest van er alleen maar voor God hoeven te zijn. Maar ja, in onze medische handboeken staat niet dat hoort, dat het mag. Of in de handboeken van psychiatrie. En je ziet ook in de beginperiode van de psychiatrie, het einde van de 19e eeuw, dat in Frankrijk dat men dus ook juist zich stort op dit soort mystieke verhalen. Want ja, dat zijn natuurlijk absolute abnormaliteit. Dit hoort niet. Die vrouw, ja, die hoort ook niet met de tong op de grond voorover gebogen te liggen. En die hoort toch fatsoenlijk te eten en werkte 24 uur per dag en hoort ook niet een drank te drinken waar een normaal mens ziek van wordt, et cetera. Ja. Maar als je totaal op God gericht bent, als alleen God voor jou bestaat, ja, dan gaat je lichaam ook in één keer anders functioneren. Wij nemen ons geloof niet serieus. Ja, ik geloof wel een beetje. Juist.
Ik heb in psychiatrische tijdschrift, Nederlandse tijdschrift uit 1910, 1911 gelezen over Johannes van Kruis en over Teresa van Avila. Helemaal psychiatrisch geanalyseerd hoe ongelooflijk ziek ze waren enzovoort. Het was
ja.
Toen
Bolton,
denk ik.
Ja. Nou, ik heb nog van Vergoten een reden, dus dat is nog, ja, hij is gewoon net overleden. Dus een lezing was dat in Parijs, waarin hij moest bewijzen, dacht hij, dat Therese van Avila, dat het geen hysterica was. Ja. Nou, alleen al, dus wij hebben zo'n soort wit-zwart denken van iemand is of psychisch ziek, of is een mysticus. Nou, volgens mij bestaat die scheidslijn niet zo precies.
Maar is het zo interessant dat iemand daar een gegeven heeft, het gaat om de symboliek?
Ja, het zijn symbolische verhalen waarin eigenlijk verteld wordt... Je moet totaal op God gericht zijn. En dan gebeuren er allerlei dingen die niet meer in het boekje passen.
Maar dat dan destijds voorbeelden bij je. Maar het gaat niet om het voorbeeld. Het gaat om symboliek.
Ja.
Dus er kan iedere dag wel gegeven. Maar het kwam in dit verhaal uit. In het licht om het te gebruiken. Op deze manier.
Ja. Ja, dat klopt. Dus nu gebruiken wij andere symbolieken. En andere uitingsvormen. En andere manieren om te vertellen. Dat wij een en al gerichtheid op God zijn. En dat is in feite wat ze doet. Dus in deze tijd, dat zij niet had, dat wil zeggen in de Adventisten de vaste, sliep zij goed. En werkte harder dan in alle andere tijden. Dus dat was helemaal geen probleem. Ze lag niet met een rammelende maag in bed. En het is niet van, goh, ik heb geen energie, want ik heb niet gegeten. Je, dus daarin zie je dus dat je moet heel anders kijken. Ze legde zich toe op de zaken van het ziekenhuis. En voelde zich sterker dan gedurende de tijd dat ze at. Nou, aan de huisgenoten en andere personen die het wisten, leek het iets groots. Zolang zonder eten te blijven. Die zitten er bewonderend te kijken. Zij achtte het evenwel iets gerings. Zij zag immers dat het een werking van God was, zonder haar wil. Ja, wat God in je aan het werk is, maar op zijn manier, dat zijn wil geschieden. Dat zijn wil geschieden, ja. Met haar innerlijk oog zag ze echter duidelijk dat wij ons niet moeten verwonderen over datgene wat God doet. Ja. Kijk, zo gauw de menselijke prestatie is, gaan wij ons verwonderen. Maar ja, wat God allemaal niet uitspookt. Nou, kijk eens maar even rond in de zaal. Wat zit er hier? Een stuk of 40? Een stuk of 40 wonderen. God die door je heen stroomt. En wij gaan tellen. God telt niet. Datgene wat God doet, daar hoef je je niet over te verwonderen. Nog hem erom verheerlijken. Want voor hem is het als niks. Het is alleen maar een koud kunstje. En wij zitten van, goh, ja, moet je kijken wat God allemaal hier doet. Ja, hier zo. Toen, een keer bij een preek van Augustinus. Dat gaat over de wonderbare broodvermenigvuldiging. En dan van, hey, moet je eens kijken goh, wat Christus er allemaal doet. Twee broden en zoveel manden met brood die nog over zijn. 5000 mensen die te eten hebben. Zonder vrouwen en kinderen. Dus iedereen van, goh, wat fantastisch wat Christus daar uitspookt. En dan zegt Augustinus, ja dat is toch niks. Kijk eens gewoon ieder jaar om je heen dat het koren opgroeit. Eén groot wonder, alles. Als er gauw iets buiten het boekje gebeurt, beginnen wij ons te verwonderen. Maar alles is buiten het boekje. Alles is buiten het boekje. Dat u hier, dat we nu allemaal nog leven. Dat er ondertussen vandaag niemand doodgegaan is hier. Ja, dat is toch een wonder? Dat is een wonder. Voor God is dus een koud kunstje. Zij zag duidelijk dat het iets was dat niets voorstelde in vergelijking met wat zij in haar hart voelde. Dat wil zeggen met de vurige goddelijke liefde die zij voortdurend proefde. En die haar helemaal deed ontvlammen. Kijk, dat is die liefde van God die zo onvoorwaardelijk is. Die zo onmetelijk is. Die liefde, dat is het wonder. De rest, ach, dat zijn secundaire gevolgen die niet zo belangrijk zijn. Die zij voortdurend proefde en die haar helemaal deed ontvlammen. Bij gevolg leek het feit dat zij niet kon eten haar een ding van niks. Stelt niks voor. Iets wonderbaarlijks en vol nederigheid en vol beproefdheid. Dat zij geen waaraan zij geen waarde kon hechten. Oh nee, het was iets dat zij geen waarde kon hechten.
Zullen we even pauzeren?
Ja, we pauzeren even van het voorraad.
We pauzeren voor thee.